In deze podcast worden gedachten over en poging tot zelfdoding besproken. Heb je zelf suïcide gedachten, voel je suïcidaal of ken je iemand die hiermee worstelt? Contacteer of verwijs naar de zelfmoordlijn op het nummer 1813 of zoek hulp via de chat van de website www.zelfmoord1813.be.
Ik had een probleem, namelijk de wachtlijst en de prijzen. Dat zorgde ervoor dat ik ook niet naar een psycholoog ging. Ook al wou ik wel gaan, maar door het feit dat ik toen nog werkloos was, plus ook de wachtlijst, maanden zelfs, nog voordat je een intakegesprek zou hebben, dat heeft mij niet gemotiveerd.
Dit is Bandbreedte, een podcast voor personen op het kruispunt van diverse identiteiten die meer willen weten over mentale gezondheid. Ik ben Saira Marouf van LAVZ2. In deze podcastreeks praat ik met ervaringsdeskundigen over hun psychische klachten, maar ook over hoe ze deze aanpakten. Voor meer uitleg ga ik telkens langs bij professionals uit de psychologische hulpverlening. We bestaan allemaal uit verschillende sociale deelidentiteiten, van gender tot etniciteit tot klasse enzovoort. Niemand kan herleid worden tot één enkele deelidentiteit. Nee, we zijn wie we zijn door onze genen en opvoeding, door onze unieke ervaringen en perspectieven, maar ook door de obstakels die op ons pad komen. En last but not least, door de combinaties van maatschappelijke voorrechten en ongelijkheden die we ervaren. Nu we het over ongelijkheden hebben, de gezondheidsongelijkheid nam in België de laatste jaren toe. Dat wil zeggen dat er tussen de sociale groepen in ons land systematische en vermijdbare verschillen in gezondheidsresultaten zijn. In de praktijk komt het hierop neer. Hoe lager je op de sociale ladder staat, hoe slechter je het doet op vlak van gezondheid. De gezondheidsongelijkheid is zelfs nog groter voor mentale gezondheid. Maar wat nu als je op het kruispunt van verschillende maatschappelijk meer of minder gewaardeerde identiteiten bevindt? Wat als je een vrouw van kleur met een ontwikkelingsstoornis bent? Of een door stress uitgeputte niet begeleide minderjarige? Of hoe beïnvloeden stereotypes over zwarte vrouwen hun persoonlijke gevoelswereld? Welke impact heeft die unieke positie op de manier waarop jij of je omgeving naar psychische klachten kijken? Op welke manier en bij wie je hulp zoekt? Hoe er in de hulpverlening naar je issues gekeken wordt en welke hulp je ontvangt?
Al de zaken waarin ik geïnteresseerd was, zoals mijn hobby's, mijn studies, alles ging gewoon achteruit. Ik wist niet waarom dat ik zat te wenen, bijvoorbeeld 's avonds. Ik had bepaalde perioden ook waarin ik niet gemakkelijk kon slapen. Mijn sociale contacten zo min mogelijk onderhouden. En zelfs als ik bijvoorbeeld ging afspreken, ik had precies gelijk een masker dat ik droeg. Allee, mijn levenslust die opeens eigenlijk op 7 jaar tijd, er niet meer was. Ik had ook het gevoel van, of dat ik nu leef of dood ben, hetzelfde.
Aan het woord is Shehrazad. Shehrazad werd 41 jaar geleden in België geboren. Ze is van Tunesische origine, vrijgezel en woont thuis. Ze vertelt over de 3 depressieve episodes die ze van 2007 tot nu meemaakte. Haar eerste depressieve periode ervoer ze na het overlijden van haar vader in 2007, een ingrijpende gebeurtenis in haar leven. Het was de eerste keer dat ze een overlijden van dichtbij meemaakte. En het overlijden van haar vader hakte er zwaar op in. Bij Shehrazad, maar ook bij haar gezin.
Het nieuws natuurlijk kwam wel wat hard over, sowieso. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik wist niet hoe ik ermee moest omgaan. Dat kan toch niet dat hij weg is? Het moet nog binnendringen in je hoofd.
Na het overlijden van haar vader voelde Shehrazad zich minder en minder oké. Ze wist dat het niet goed met haar ging, maar wat er precies scheelde, daar had ze de woorden niet voor. Gezien het overlijden van haar vader is je down en verdrietig voelen toch een normale reactie. Vanaf wanneer spreek je dan van een depressie? Waaraan kun je een depressie herkennen? Ik vraag het aan Siham Bughlal. Zij is neuropsycholoog met een eigen praktijk, maar ook docent in de opleiding toegepaste psychologie.
Depressie is natuurlijk veel meer dan je down voelen of een diepje hebben. Want mensen die in een die gewoon even down zijn, die kunnen nog ergens nog wel het positieve van het leven zien of nog ergens een bepaalde zonnestraal zien, maar bij een depressie gaat dat gewoon niet meer. Bij een depressie zit je gewoon zo diep dat je eigenlijk zelfs er zeker van bent van het gaat niet beteren. Je staat op met een grote somberheid en dat is ook echt wel langer dan een paar dagen. Dat is minstens 2 weken. Je bent ook heel snel geagiteerd, heel snel prikkelbaar. Alles ergert u, alles is eigenlijk te veel gevraagd. Je hebt ook zo'n een groot gevoel van waardeloosheid. De ander is beter, de ander heeft het beter. Je hebt ook echt gewoon geen energie, geen zin meer om zaken te ondernemen die je vroeger wel graag deed. Concentratie neemt ook enorm af. Je hebt ook moeilijkheden op het vlak van slapen. Ofwel wil je veel meer slapen of je slaapt juist minder. Een depressie kan ook wel invloed hebben op je eetgedrag. Ofwel heb je gewoon geen eetlust niet meer en dat je eigenlijk niks meer binnenkrijgt. Of het omgekeerd, dat je juist veel meer eet en daarom ook wel emotioneel eetgedrag. En ook wat dat ook heel belangrijk is, de klachten moeten ook echt wel een impact hebben op je dagelijks leven. Dus ofwel sociaal of op je werk. Dat je echt wel voelt van, er zijn domeinen die daaronder lijden.
Uit de Belgische gezondheidsenquête blijkt dat vrouwen, jongvolwassenen tussen 18 en 29 jaar, personen met een lage scholingsgraad en alleenstaanden met kinderen behoren tot de risicogroepen om een depressie te ontwikkelen. Hoe zou het komen dat vrouwen 2 keer meer kans hebben om een depressie te ontwikkelen in vergelijking met mannen? Zouden er verschillen kunnen zijn in hoe vrouwen en mannen depressieve klachten uiten en ermee omgaan? En hoe zou dat zitten als je een andere culturele achtergrond hebt? Ziet een depressie er dan hetzelfde uit?
Bij mannen is het veel moeilijker zichtbaar. Vrouwen geven sneller aan dat ze zich minder goed voelen. En emotioneel, en bij mannen is het meer fysiek dan. Vrouwen vallen ook veel sneller uit, terwijl mannen die wel langer blijven doorwerken. En dat mannen ook wel veel sneller grijpen naar drank en drugs enzovoort, terwijl dat bij vrouwen veel minder voorkomt. En mannen zijn veel prikkelbaarder, sneller kwaad en zo. Dus bij hun komt dat op die manier meer tot uiting, terwijl dat bij vrouwen toch wel meer intern is, dat ze meer, minder energie hebben, vermoeidheid hebben, weinig zin hebben om zaken te ondernemen. Ik merk hoe dat de klachten tot uiting komen wel verschillend is, zeker qua geslacht, maar ook cultureel. Dat het minder gelinkt is aan ik voel mij down, dat minder emotioneel is, maar al heel fysiek wordt eerst bestempeld. Van ik heb hier pijn enzovoort. En dan als je verder verkent dat eigenlijk angstklachten zijn of eigenlijk depressieve klachten. Dat die eigenlijk zo niet goed weten van ik heb ineens pijn aan mijn borstkas of ik heb maagpijn en zo. Dat die eerder naar het fysieke kijken of dat het zelfs veel verder moet gaan, eer dat ze eigenlijk beseffen van ik heb een depressie.
Ik heb 7 jaar in een depressie gezeten zonder te weten dat ik in een depressie zat. De ene angst wakkert de andere angst aan. Wakkert dan ook weer mijn depressie, mijn heel veel zaken. Piekergedrag, angst, paniek. Ik had het niet door, ik wist niet wat dat depressie is. Ja, ik bedoel wel, ik leefde het wel, hè, maar ik wist niet dat dat een naam had. Ja, ik leef, ik eet, ik drink, maar ik adem, oké, maar van binnenin was ik gewoon weg, dood. Ik zat in een donkere tunnel. Heel donkere tunnel. Ik had toch nog zo een klein lichtje dat voor mij spiritualiteit noemt. Ook al was dat met ups en downs. Had ik dat stukje religiositeit niet in mij, dat beetje spiritualiteit dat er nog zo even was, dat klein lichtje van spiritualiteit, dan kon ik waarschijnlijk al heel gemakkelijk denken aan zelfmoord. Wat gelukkig niet tot zover is gekomen. Maar het kon.
Scheherazade bijt haar depressie niet alleen aan het overlijden van haar vader. In die tijd werd ze omringd door veel negativiteit. Ze voldeed immers niet aan de genderverwachtingen en normen binnen haar etnisch-culturele gemeenschap. Ze was toen 30, ongetrouwd en kinderloos. En ook op werkvlak liep het niet goed. Scheherazade voelde geen positieve motivatie of kreeg geen positieve boodschappen uit haar omgeving. Deze negativiteit in combinatie met een depressie omschrijft ze zelf als een gevaarlijke cocktail. Het maakte het leven nog zwaarder en donkerder. Scheherazade zat duidelijk heel diep. Maar ik vraag mij af of het denken aan de dood of dat iets typerend is voor een depressie. En wat als het niet bij gedachten blijft? Wanneer moet je je echt zorgen maken om iemand?
Elk signaal van dat gelinkt is aan suïcide is eigenlijk serieus te nemen. Van zodra iemand iets zegt van het leven zou beter zijn zonder mij of het hoeft allemaal niet meer, dat is eigenlijk al serieus te nemen, want dat is ook niet altijd even zichtbaar van hoe hard iemand daarmee bezig is. Dus dat is eigenlijk een uiting van lijden, wanhoop, de situatie waarin dat die zitten. Die willen eruit, die willen dat hun situatie, hun leven, de problemen waarin zij zitten, dat dat verandert of zelfs stopt. Dus dat wil niet altijd per se zeggen van ik wil dood, maar eerder van ik zie het niet meer, help mij. Maar natuurlijk, ja, er zijn wel bepaalde signalen die dat eens zo alarmerend kunnen zijn. Dus als je bijvoorbeeld merkt dat iemand precies zijn zaken op orde aan het zetten is, dat die spullen aan het weggeven is van ik moet dat niet meer hebben, dat die precies zoals zijn huis aan het leegmaken is, bij wijze van spreken. Ja, er zijn eigenlijk heel veel signalen, maar van zodra iemand dat zegt, want dat is al heel vaak dat mensen soms durven denken van ah ja, dat is maar gewoon, die zoekt aandacht of zo, maar nee, dat is toch wel altijd serieus te nemen.
Weinig mensen hadden door dat Scheherazade het zo zwaar had. Ze ging ervan uit dat niemand haar zou begrijpen. Ook al omschrijft ze zichzelf als een sociaal persoon, als het over haar gevoelens gaat, is Scheherazade een gesloten boek. Hoe is het mogelijk dat Scheherazade haar depressie voor haar omgeving kon verbergen? En wat kan je doen als omgeving? Wat kan je doen als naaste om een geliefde met een depressie te ondersteunen?
Dat is inderdaad zo dat niet altijd zichtbaar is voor de omgeving. Ik moet spontaan denken aan een foto dat ik op sociale media zag van allemaal artiesten met een depressie en dat je zo heel glimlachende foto's van. Je zag bijvoorbeeld Robin Williams, die acteur, altijd heel vrolijk, maar eigenlijk zat hij in een van de zwaarste depressies. Dus je kunt dat inderdaad niet altijd even goed zien. Zeker als het mensen zijn die minder dicht bij u zijn. Dus bijvoorbeeld, zeg maar, vrienden, collega's, andere familieleden die niet met u samenwonen, dan is het nog makkelijker om dat eigenlijk voor hun te verbergen. Vaak is dat ook veel subtieler. Als ze bijvoorbeeld minder zin hebben om af te spreken, altijd excuses te bedenken van het is gewoon druk, ik voel mij niet goed. En dat heeft verschillende redenen. Enerzijds uw omgeving niet tot last willen zijn, geen vragen willen krijgen. Zo van, als ik het nu vertel, dan ga ik vragen krijgen en daar hebben ze ook geen energie en zin in. Schaamte, angst om als gek of zwak bestempeld te worden. Je wilt uw familie en omgeving ook niet bezorgd maken. Van, maar dat zit er met mij in, dan ga ik mij nog slechter voelen en nog schuldiger. Terwijl wat is eigenlijk hetgeen dat het beste helpt? Gewoon luisteren en er zijn. Ja, nabijheid tonen zonder te snel met oordelen of adviezen en zo afkomen. Ik weet dat is heel vaak goed bedoeld en vanuit een bezorgdheid of dat er gepusht wordt van kom, je moet professionele hulp zoeken, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan.
Scheherazade maakte verschillende depressieve periodes mee. Als je één depressie meemaakt, kun je dan in de toekomst nog depressies krijgen? En hoe ontstaat een depressie precies?
Depressies kunnen zeker terugkomen, hè? Dus ja, ongeveer de helft of meer zelfs kan dat zeker terugkomen, toch wel heel erg groot. Een depressie heeft eigenlijk een, wij noemen dat een biopsychosociale oorzaak. Dus wat is biologisch? Dat is eigenlijk ja, erfelijkheid op de eerste plaats. Als dat zeker vaker voorkomt in je familie, heb je zelf ook wel kans dat je met die kwetsbaarheid zit. Dan hebben we de tweede factor, het psychologische. Dus dat kan, die gevoeligheid of die kwetsbaarheid kan verhoogd worden ook door ja, bepaalde kwetsbaarheden dat je hebt mentaal. Dus als je sowieso al een heel onzekere persoon bent, iemand die heel erg overdenkt of toch al een laag zelfbeeld heeft, een sterk perfectionistische persoon bent, weinig zelfvertrouwen en zo, dan verhoog je ook eens zo hard de kans op een depressie, omdat je dan met een gevoel van falen ziet, vergelijken met anderen. Maar natuurlijk kan een depressie ook sociaal ontstaan. Dus wat is dat dan? Door gebeurtenissen, overlijden, ontslag, relatiebreuk, pestgedrag op school, misbruik in uw verleden. Of eigenlijk weinig vrienden hebben, weinig omkadering. Dus dat zijn eigenlijk de drie grote factoren binnen een depressie. Dat komt vaak alleen voor, maar ook heel vaak heel veel met andere diagnoses.
Ik las dat 1 op de 8 Belgen in 2021 minstens 1 keer een antidepressivum gebruikte. België zit blijkbaar in de Europese top van landen waar antidepressiva vaak worden voorgeschreven. Is medicatie dan nodig bij de behandeling van een depressie?
Een depressie, hoe wordt dat eigenlijk behandeld? Op de eerste plaats uiteraard therapie. Dan wordt er ook samengekeken van oké, van waar komt die depressie? Wat heb je nodig? Wat geeft de energie enzovoort? Dus soms is dat makkelijker gezegd dan gedaan om te zeggen kom, we gaan de structuur van je dag veranderen. Wat heb jij nodig? Dat is een simpele wandeling, kan al te zwaar zijn. Maar sowieso met je therapeut eigenlijk goed ook in kaart brengen van oké, wat zijn de zaken die mij hebben geholpen om draagkracht te vinden in het dagelijks leven? En wat zijn eigenlijk mijn energievreters? En dat eigenlijk dan goed te kunnen voorspellen van oké, ik weet dit is een energievreter, maar dan ga ik ervoor zorgen dat ik op die manier wel mijn energiepeil, mentaal en fysiek, wel terug kan opladen. Ik noem dat oplaadmomentjes. Na stressfactoren dus. En natuurlijk sowieso ook heel veel mildheid naar jezelf hebben. Medicatie is geen wondermiddel. Dat zorgt er niet voor dat je dat neemt en dan ineens, oh, ik ben ineens keihappy. Het duurt ook wel een paar weken eer dat dat werkt, of toch helemaal op punt is. Maar dat zorgt er eigenlijk voor dat je zo dat gebrek aan levensenergie, waar ik er juist eerder over sprak, dat dat zo weer aangevuld wordt. Zeker bij de zwaardere depressies is dat wel aangewezen. Op termijn kan dat met de psychiater of de arts bekeken worden van oké, gaan we dat rustig aan afbouwen. Maar therapie moet natuurlijk wel langer doorgezet worden. Maar enkel psychofarmacologie is zeker niet aangewezen. Je moet ook echt wel het probleem bij de wortel aanpakken.
Door haar tijd meer in te vullen begon Scheherazade zich ook beter te voelen. Door haar focus te verleggen en door haar vrijwilligersengagement kreeg Scheherazade wat meer perspectief. Haar vrijwilligerswerk gaf haar iets om naar uit te kijken. Ze voelde zich geliefd en gewaardeerd door de kinderen en hun ouders. Tot 2018 ging het beter. Scheherazade ging weer sporten, volgde een cursus life coaching en ze zocht weer meer sociaal contact. Haar levensvreugde nam geleidelijk aan toe. Maar toen belandde Scheherazade in een tweede depressieve periode. De grauwe gedachten werden weer sterker en ze ontwikkelde een angst voor de dood. Het blokkeerde haar in haar dagelijkse activiteiten. Slapen werd moeilijk door de nachtmerries en praten met iemand deed ze nog steeds niet, tot een voorval haar ertoe dwong te praten.
Door een paniekaanval dat ik had op straat, ik dacht dat ik een hartaanval had gekregen. Ik ben daar gewoon direct naar het ziekenhuis gegaan, samen met mijn broer. En toen hadden ze mij gezegd van nee, er is niks. Maar ik was nog altijd niet gerust. Ik had nog altijd paniek. Ik voelde me angstig en ze zagen het ook. Toen zeiden ze tegen mij, ja maar kom, ze hadden mij even apart genomen. Toen hadden ze mij gezegd, ja vertel een keer eigenlijk. Toen zeiden ze tegen mij van, ja maar wij denken dat er iets meer is met jou, dat meer mentaal is dan fysiek.
Scheherazade ging op zoek naar een psycholoog. Een bijkomende nood was een hulpverlener met dezelfde geloofsovertuiging. Het was voor Scheherazade belangrijk dat een psycholoog haar ook kon begrijpen vanuit haar culturele en religieuze achtergrond. Ze vreesde dat iemand met een verschillende religieuze achtergrond haar niet volledig zou begrijpen en het haar zou tegenhouden om te vertellen over haar innerlijke gevoelswereld. Scheherazade wou ook geen hulp inschakelen van een religieuze instelling of een religieuze begeleider, want deze zou haar niet op psychologisch vlak kunnen ondersteunen. De vraag naar een psycholoog met dezelfde religieuze of culturele achtergrond als de cliënt hoor je wel vaker. Waarom is dit voor sommige mensen zo belangrijk?
Dus dat is niet altijd per se gelinkt aan taal, want velen doen dat omwille van taal. maar ook heel veel omwille van cultuur. Zo van ja, de herkenning, dat die zichzelf makkelijker in de therapeut herkennen en omgekeerd. Maar ook van de waarden en normen. Dat dat goed begrepen wordt. En ja, psychologen en therapeuten sowieso oordelen zij niet. Maar toch, ze hebben zo dat gevoel van, jij gaat mij sowieso niet oordelen, jij gaat mij sneller begrijpen. Ik krijg ook heel veel aanmeldingen van Marokkaanse of Turks of mensen met een islamitische achtergrond. En dat is eigenlijk, ze hebben dan zo het gevoel van, jij gaat mij sneller begrijpen. Ik moet u niet uitleggen, bijvoorbeeld, ik zeg maar, waarom ik ongetrouwd ben en nog thuis woon. Of zaken van ons geloof, ik moet dat niet uitleggen. Jij begrijpt meteen onze waarden, normen, of hoe dat het eigenlijk zit. Maar ik heb ook al eens het omgekeerde ervaren toen ik iemand wou doorverwijzen. Zij die van, ah nee, maar ik wil juist niemand met eenzelfde achtergrond, omwille van angst van, die gaat alles verder vertellen of die gaat over mij oordelen. Juist het omgekeerde. Dus de andere kant heb je ook wel zeker en vast.
Ik was gelijk precies ietsje bewuster van geworden. Want 7 jaar, in het begin, depressie. Bij de tweede heeft het ongeveer een jaar en een half geduurd. Dus het is wel een zwaar verschil in die zin van, ik ben daar bewuster van geworden. Het ingrijpen was sneller, omdat ik de symptomen dan wel herkende.
Shahrazad ging online op zoek naar hulp. Via online psychologische zelfhulptools leerde ze met haar negatieve gedachten om te gaan. Maar ook hoe ze zich met het hier en nu kan verbinden. Zaken die ze niet kon verwoorden, leerde ze neerschrijven. Geleidelijk aan ging het weer beter met Shahrazad. Maar in 2021 maakte Shahrazad een derde depressie mee. De aanleiding was de gezondheid van haar broer. Op een dag belde de verzorgingsinstelling waar haar broer verbleef met de boodschap dat hij in kritieke toestand op intensieve zorg lag. Ze mochten hem omwille van de COVID-19-maatregelen niet bezoeken.
Op dat moment had ik wel de nood om erover te praten met iemand. Iemand die mij, want ik kon het niet meer relativeren, gelijk precies. Ik had dan gewoon mijn beste vriendin opgebeld op dat moment. Zij was de eerste persoon die in mijn gedachten opkwam. Ik had met haar gebeld. Ik had met haar gesproken. Zij probeerde mij ook te relativeren. Van, ja, maar het is niet omdat ze het zeggen dat het ook zo effectief gaat zijn. Die draagt als ik had het niet door dat het eigenlijk zwaarder en zwaarder aan het werd. Ik had andere angsten ook ontwikkeld. Ik wil precies niet verlaten worden. Of ook niemand verlaten. Het is allemaal gelijk de letterlijke en de figuurlijke dood. Het is allemaal gelijk precies samen allemaal gebonden.
Het duurde jaren eer Shahrazad professionele hulp zocht. Ze is zeker niet de enige. Mensen doen er soms jaren over voor ze psychologische hulp inschakelen. Wat maakt dat mensen zo moeilijk die stap naar de professionele psychologische hulpverlening zetten?
Dat kan verschillende redenen hebben. Hè. Enerzijds ja, onwetendheid, beperkte informatie daarover en kennis. Echt te weten van eigenlijk de klachten die ik heb, is eigenlijk wel serieus te nemen. En anderzijds ook ja, schaamte. Oh nee, wat gaat mijn omgeving denken of mijn arts? Of zo eigenlijk het idee van naar een psycholoog gaan. Dat is eigenlijk heel confronterend. Voor velen lijkt dat zo precies van, er is iets mis met mij, ik ben ziek, ik ben gek. Is het wel echt zo erg? Moet ik niet gewoon even op mijn tanden bijten? Of ik wacht wel even en misschien gaat het wel beteren? Of taboe is er ook zeker. Ook angsten voor de reacties van de omgeving. Wordt dat gezien als zwakte? Of zo geen zin om eigenlijk heel het verhaal te doen?
Shahrazad voelde dat het weer de foute kant op ging. Ze moest iets doen om met haar depressieve gevoelens, maar ook haar angsten om te gaan. Ze kwam in contact met een psychologe met dezelfde religieuze achtergrond. Voor het eerst had Shahrazad het gevoel dat ze vrijuit kon praten.
Zij gaf me ook het gemak van, ik ben een luisterend oor. En niet alleen een luisterend oor dat ik nodig had. Een begrijpend luisterend oor. En dat heb ik wel bij haar gevonden. Zonder oordeel, zonder vooroordeel, zonder te zeggen van ja, maar dit is goed of dit is slecht. Ze begint echt wel te doorgronden en te doorzoeken eigenlijk van, niet vanuit het moment van wanneer dat bijvoorbeeld mijn vader zo is, maar ook proberen graven in mijn kindertijd bijvoorbeeld. Wat zijn de leuke, minder leuke dingen die ik in mijn kindertijd heb meegemaakt? In mijn puberteit, Hoe is mijn relatie bijvoorbeeld met mijn omgeving, thuis, buitenshuis? Zij probeer me de juiste vragen te stellen. Dat ik zelf inzie, ook van waar het zou kunnen. Het vertrekpunt zijn van al mijn angsten. En dan eigenlijk daarop verder op in te bouwen van oké, we weten het nu. Nu gaan we eigenlijk de volgende stap zetten om eraan te werken. Je moet jezelf durven zien in de spiegel. Het gaat niet om je uiterlijk spiegel, maar gewoon van in je innerlijk. Van binnenin. Wat is er misgaan? Probeer het te analyseren. Ik heb die analyse, maar ik kan het gelijk allemaal niet plaatsen, gelijk precies. Oké, van waar komt het allemaal? Is het echt wel effectief begonnen met de dood van mijn vader? Of is het eigenlijk nog van daarvoor nog?
Heb je depressieve klachten? Wacht niet en zoek hulp, maar wees ook mild voor jezelf. Welke tips heeft Shahrazad om die mildheid in je dagelijks leven een plaats te geven?
Bij mij bijvoorbeeld is het wandelen. Bij mij bijvoorbeeld is muziek luisteren. Zingen. Even bijvoorbeeld een boek lezen, 's avonds. En mijn dingen bijvoorbeeld ook voordat ik slaap of tijdens mijn slaap iets of wat van mijn religieuze boek laten afspelen dat mij ook rust bezorgt. Sociale contacten. Het feit van dat je bezighoudt met de zaken die jij zelf leuk vindt. Dat je daar een dagelijkse bezigheid van maakt.
Dank je voor het luisteren naar Bandbreedte. Ella VZ2 bedankt Shahrazad om haar verhaal te delen in de hoop ook anderen te inspireren. Dank ook aan Siham Bouglal voor haar deskundige uitleg. Hoewel we inspirerende en hoopvolle verhalen brengen, is het mogelijk dat je iets triggerend hoorde. Raakte jou iets erg? Praat dan met iemand die je vertrouwt. Weet dat je bij Teleonthaal ook altijd een luisterend oor vindt. Teleonthaal is te bereiken via de chat van de Teleonthaal-website of op het nummer 106.